Welkom beste luisteraar bij de nieuwe aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag zit ik in de studio met Japanoloog Casper Witz en natuurlijk ook mijn goede vriend en podcastpartner Rajiv Lakshmiprasad. Zoals jullie weten staat dit jaar in het teken van verkiezingen. Het is het grootste verkiezingsjaar 2024 in de geschiedenis van de mensheid. En er zijn ook allerlei machtswisselingen die in de wereld plaatsvinden. Casper, vandaag zit je bij ons om met ons te praten over de machtswisseling in Japan. Kishida is opgestapt en Ishiba gaat hem opvolgen. Zou je kunnen vertellen aan onze luisteraar waarom Kishida eigenlijk is opgestapt en waarom dat zo belangrijk is voor ons om te weten?
Ja, goede vraag. Kishida is in 2021 premier geworden. Hij heeft eigenlijk een korte honeymoon gehad waarin hij best wel populair was. Maar die populariteit is vrij snel in de laatste 3 jaar eigenlijk naar beneden gegaan. En dat had vooral veel te maken met schandalen die zijn partij hebben gemaakt. En het tragische van Kishida is eigenlijk een beetje dat veel van die schandalen niet zoveel met hem persoonlijk te maken hadden. Dus er is een groot smeergeldschandaal geweest. En wat eigenlijk vooral de factie in de partij waar hij geen deel van uitmaakt heeft geraakt. Maar ja, omdat toch het publiek hem associeert met zijn partij uiteraard. En het toch een beetje wordt gezien dat hij niet genoeg heeft ondernomen tegen dit soort corrupte praktijken. Zijn populariteit gewoon enorm gekelderd. Ook omdat het economisch niet zo goed gaat met Japan, hoge inflatie, et cetera. Dus dat betekent dat hij eigenlijk na 3 jaar eindelijk in dit zwaard gevallen is. En het is des te meer tragisch, omdat vooral als we het over buitenlandpolitiek hebben, en dat doen we vaak in deze podcast, de consensus eigenlijk is dat hij het erg goed heeft gedaan.
Dus hij is eigenlijk opgetreden ondanks zijn goede buitenlandse beleid. En dankzij zijn toch wel mindere prestaties in het land zelf en de corruptie binnen zijn liberaal-democratische partij. Zou je meer over deze partij kunnen zeggen? Want ik weet dat Japan natuurlijk een democratie is. Het wordt vaak ook wel de florerende democratie van Azië genoemd. Toch is deze partij opvallend vaak aan de macht.
De partij is gevormd in 1955. En sindsdien spreken we ook eigenlijk van het 1955 systeem. In de zin van dat een groep centrumrechtse partijen heeft toen de LDP gevormd, deze partij. En een groep centrumlinkse partijen, de Socialistische Partij. En lange tijd heeft die dualiteit eigenlijk de Japanse politiek bepaald. Waarin die Socialistische Partij best invloedrijk was, maar nooit de macht heeft kunnen krijgen. En de hele periode van 1955 tot 1993 eigenlijk de LDP non-stop aan de macht was. Toen is daar heel kort, een jaar eigenlijk, verandering ingekomen. Zat de LDP even in de oppositie. Waren heel snel weer terug aan de macht. En daarna is er nog vanaf 2009 3 jaar een periode geweest waarin ze echt ook oppositiepartij waren. En waarin de andere partij, de Democratische Partij, aan de macht was. Maar goed, ingewikkeld verhaal. Maar in de praktijk is dus sinds 1955 eigenlijk de LDP vrijwel non-stop aan de macht.
Nou Casper, op 27 oktober zijn er verkiezingen in Japan. Dus inderdaad een rare situatie. Premier zal gewisseld, verkiezingen zijn later. Wat verwacht je dat het zal gebeuren? En hoe zit het eigenlijk ook met de peilingen?
Ja, de kans is zoals altijd heel groot dat de LDP toch gaat winnen. Maar het is wel zo dat elke verkiezing krijgt natuurlijk zijn eigen dynamiek. En de LDP staat er wel heel slecht op wat betreft de corruptieschandalen. En het is een beetje de vraag in hoeverre de bevolking dat Ishiba zal kwalijk nemen. Want de realiteit is dat het weinig met Ishiba zelf te maken heeft. En de keuze voor Ishiba is ook ingegeven als een soort, niet nieuw gezicht, maar wel redelijk van onbesproken gedrag. Dus ik denk dat, en dat denkt eigenlijk bijna iedereen, dat het wel weer zal leiden tot een nieuwe regering van de LDP. Dus dat zij gaan winnen. Waarschijnlijk wel met een kleinere meerderheid. Het is nou eenmaal zo dat de oppositie ook erg verdeeld is. En vanwege het districtenstelsel moeten ze dan ook komen tot een soort systeem waarin ze niet kandidaten tegen elkaar gaan inzetten. Alleen maar tegen de LDP. Maar ja, die samenwerking loopt weer niet helemaal goed. Dus of dat gaat lukken is ook weer de vraag. Dus ik denk dat de kans erg groot is dat de oppositie zichzelf weer in de voet zal schieten. En dat de LDP dus weer zal winnen. Dat zal dus wederom leiden tot continuïteit.
En ik vraag me af, wat is het met de LDP? Qua normen, waarden of qua ideologie? Dat de Japanse kiezer continu zoveel vertrouwen in hen legt. Hoe kan je het vergelijken met bijvoorbeeld een Nederlandse partij? Waar zouden ze het dichtst bij in de buurt komen.
Ja, het is heel moeilijk te zeggen, omdat de LDP is een, in het Engels noem je dat een big tent partij, grote tent. In de zin van, je hebt een hele ultranationalistische vleugel. De voormalige premier Abe Shinzo hoorde bij die vleugel. Maar het heeft altijd ook veel meer progressievere politici gehad. Dus omdat ze eigenlijk zoveel verschillende stemmen probeerden te verenigen, toch allemaal wel een beetje centrum, centrumrechts en een meer ultranationalistische groep samen, konden ze gewoon een heel groot deel van het electoraat aanspreken. En tijdens de Koude Oorlog was het ook zo dat de socialistische partijen eigenlijk best positief stond ten opzichte van bijvoorbeeld de Sovjet-Unie en communistisch China, waardoor ze eigenlijk de mainstream Japaner nooit goed hebben kunnen aanspreken. Dat is sindsdien wel veranderd. En nu is de grootste oppositiepartij de CDP heet die. Dat is meer een normale centrumlinkse partij. Maar nog steeds is het zo dat de LDP, denk ik, de gemiddelde Japaner weet aan te spreken. Maar er is wel een hele grote voetnoot moet je daarbij plaatsen. Want het is wel zo dat het Japanse districtenstelsel De LDP een enorm groot voordeel geeft in elke verkiezing. Om hele ingewikkelde redenen van hoe dit districtenstelsel is samengesteld. Waardoor het voor oppositiepartijen heel moeilijk is om eigenlijk een meerderheid te verkrijgen voor een andere regering waarvan de LDP geen deel uitmaakt.
Dus de LDP heeft op een bepaalde manier ook wel het kiesdistrictenstelsel naar zijn hand gezet in de afgelopen decennia, zou je kunnen stellen. Daardoor zijn ze erg lang aan de macht. Maar tegelijkertijd, wat Rajiv ook aangeeft, of waar je er terecht naar vraagt, het is overduidelijk dat de Japanse kiezer ook wel echt vertrouwen legt in deze partij. Maar het is een erg brede partij, een paraplu-partij zou je het misschien wel kunnen noemen, met allerlei kampen. En nu is natuurlijk Ishida, van wat ik heb gelezen, in ook artikelen die jij hebt geschreven. Ishida, die is meer een outsider binnen de partij. Waarom sprak dat op dit moment zo aan in Japan?
Ja, toen Kishida dus zijn aftreden heeft aangekondigd in dit jaar augustus, was het wel duidelijk dat de LDP er gewoon slecht voor stond in de peilingen. En dat betekent zeker ook omdat je zo'n districtenstelsel hebt, dat veel mensen bang waren dat ze hun zetel zouden verliezen in een komende parlementsverkiezing. En dat heeft toch denk ik een dynamiek veroorzaakt toen men op zoek ging naar de opvolger binnen de LDP. Dat een outsider zoals Ishiba waarschijnlijk meer in staat werd geacht om toch orde op zaken te stellen binnen de LDP, in plaats van iemand die ook erg geraakt was door dit corruptieprobleem. Bovendien is het belangrijk om te weten dat Ishiba, dus de nieuwe premier nu, eigenlijk helemaal niet zo populair was binnen zijn partij, maar wel onder de gemiddelde stemmer, dus gewoon onder het Japanse volk. Omdat hij toch altijd een beetje een outsider was binnen de LDP met vrij originele ideeën. En ik denk dus dat men nu maar hem een kans geeft, omdat men hoopt dat het de schade voor de LDP na al die schandalen weer een beetje zal beperken. Nu hij ook parlementsverkiezingen heeft aangekondigd.
Dat op zekere hoogte is het ook een goed politiek instrument, hè? Dat zie je vaker, dat als je ziet dat partijen slecht voorstaan, dat je probeert als het ware een probleem of problemen te personaliseren, dus om naar één persoon te schuiven, zodat als je naar één persoon schuift en je haalt de persoon weg van de functie en je laat iemand anders weer die plaats betreden, kan je ook een succesvol beeld creëren van het probleem is nu weg. Want diegene was degene die echt verantwoordelijk was voor het probleem, dat is weg en we hebben nu een nieuw persoon. Dat zie je denk ik vaker gebeuren. Ook dat leiders zelf soort van problemen personificeren naar zichzelf toe, zodat ze het makkelijker maken voor hun opvolger.
Of onze coronaminister Hugo de Jonge. Mark Rutte deed dat daar natuurlijk overduidelijk. Corona-problemen op Hugo de Jonge plakken. Toch nog even terug. Het is niet de eerste keer dat Ishiba geprobeerd heeft de macht te grijpen binnen de LDP. 5 keer maakt scheepsrecht. Kun je daar meer over vertellen, over zijn carrière binnen de LDP?
En hoe oud is hij ook eigenlijk? Ben ik ook benieuwd.
Hij is 67.
Okay.
Dus het is een oud gediende. Hij zit al vanaf 1986 in het parlement. Dus toen was hij eind 20. Dus echt een oude rot in het vak en ook gewoon echt en best wel een bekende politicus. Maar je ziet dat ondanks dat hij bij die regeringspartij hoorde, dat hij bijna nooit echt in aanmerking kwam voor een mooie ministerspost. Toch omdat hij intern echt een criticus was vaak van de mainstream lijn binnen de LDP. En hij is vooral een heel uitgesproken criticus geweest van Abe Shinzo, dus die lang premier was, 2 keer, de tweede keer van 2012 tot 2020. En die een veel meer ultranationalistische lijn voorstond in buitenlandpolitiek. Overigens meer retoriek misschien dan praktijk, maar goed. Daar was Ishiba heel erg op tegen. Dus ja, dat waren wel zijn jaren in de wildernis, waarin hij niet in aanmerking kwam voor een ministerspost. Hij is wel even in het eerste decennium van deze eeuw wel even, heeft hij wat regeringsverantwoordelijkheid gehad, maar niet veel. Dus hij was telkens een beetje de outsider die het wel probeerde. Maar waarvan iedereen wist dat hij niet heel veel kans zou maken om de leiding te pakken binnen de LDP. En hij kreeg nu eigenlijk in de herfst van zijn carrière deze kans, omdat de LDP best wel op zijn gat ligt. En omdat eigenlijk de strijd toch ging grotendeels tussen twee groepen binnen die partij, waarvan één groep toch de erfgename van Abe Shinzo zou zijn, dus de ultranationalisten, die machtig zijn binnen de partij, maar echt niet, denk ik, de mening van de gemiddelde Japanner vertegenwoordigt. En een andere factie, of andere groep zou ik zeggen, die meer rond Kishida, dus de afgetreden premier, en Ishiba, de nieuwe premier, zit. En dat die laatste groep gewoon ook wordt gezien als meer electoraal veilig.
Ik had een vraag. Nou, je gaf aan dat Ishiba een probleem had met Shinzo Abe. Ik vraag me af, wat is echt de kern van zijn argumentatie? Want je geeft een paar keer aan dat Shinzo Abe tot de ultranationalisten behoren. Ja, bij de term denk ik aan die ultranationalisten van de jaren 30, 20. Maar wat zijn de ultranationalisten nu in Japan? Dus waaraan moeten we denken? Welke ideeën hebben ze? En wat was het kern van Ishida of Ishiba's tegenargument tegen die geopolitieke ideeën van Shinzo Abe?
Ja, goede vraag. Je ziet ook wel veel continuïteit, hoor, moet ik zeggen, tussen de Abe-periode en wat er nu gaande is, als het op geopolitiek aankomt. Maar ik denk dat er een groot verschil zit in retoriek. De ultranationalisten in Japan echt schoon genoeg hebben van wat zij zien als een
Amerikaanse aanwezigheid. Of,
nou, dat niet zozeer. Het gaat meer om het je schuldig voelen over de oorlog. Dus het feit dat we telkens maar over niet alleen de oorlog, maar over de imperialistische periode in Japan moeten hebben.
Dus van 1910 tot 1935 ongeveer.
Ja, of nog langer misschien. Maar inderdaad, die decennia lang duurde tot 1945. Is natuurlijk een heel controversieel onderwerp in Azië nog steeds. En
in buurlanden, Zuid-Korea.
Zuid-Korea, ja. Noord-Korea, China, ja, dat is gewoon ligt gewoon extreem gevoelig. Dus dat betekent dat als je een Japanse premier hebt die meer leunt op die vleugel in de partij, dat bijna automatisch leidt tot een verslechtering van de relatie met die landen. Objectief gezien, lijkt mij, schiet je jezelf een beetje in de voet. Ook als je bredere ideeën over geopolitiek, die Abe Shinzo had, best hout snijden. En ook eigenlijk voor een deel overgenomen zijn door de huidige leiders. Is het gewoon eigenlijk een onnodig eigen goal om op die manier de relatie met de buurlanden zo op het spel te zetten. Daarom was de leiderschapsverkiezing nu ook echt wel heel spannend. Want als er weer een nationalist aan de macht zou komen, en zou dat leiden tot verslechtering met de relatie met Zuid-Korea, die nu eindelijk weer wat beter is.
Maar wat is eigenlijk de kern wat ertoe leidt dat de relaties verslechtert? Is het echt alleen excuses aanbieden? Want ik kan me dat moeilijk voorstellen dat als er een geopolitieke realiteit is, met nieuwe dreigingen, dat je geopolitieke acties laat leiden door of iemand wel of niet excuses aanbiedt. Of zit er meer achter dan excuses?
Nou, je moet je wel voorstellen dat al decennia lang dit doorsuddert en dat men echt het gevoel heeft, en niet helemaal onterecht, in plekken, landen zoals Zuid-Korea en China, dat de Japanners gewoon, dat daar gewoon nog steeds heel veel politici zijn en intellectuelen die nog steeds eigenlijk ontkennen wat er toen gebeurd is. En je moet je voorstellen dat we misschien sinds de jaren 50 nooit echt goede discussies zouden hebben gehad met Duitsland, ook wat betreft het oorlogsverleden. En dat nu nog steeds in de Duitse politiek er gewoon vrij veel politici waren, in de CDU bijvoorbeeld, die ontkenden wat er toen gebeurd was. Dat zou ook hier heel gevoelig liggen. Dus eigenlijk, en dan maakt het niet eens zoveel uit, als we op geopolitiek of economisch gebied dezelfde waarden delen.
Vooral ook omdat het zo gevoelig ligt bij het Zuid-Koreaanse volk. En dat is een weerslag natuurlijk bij de politiek. En ik kan me voorstellen dat veel Zuid-Koreaanse politici onder meer Moon en op dit moment dan ook Yoon, echt wel door wat de geopolitieke realiteit is. Mm-hmm. Maar dat, dat hun speelruimte natuurlijk ook beperkt wordt in het verbeteren met die relatie met Japan door de Japanse retoriek. Deze thematiek is natuurlijk ook hyperactueel dit moment. 1 oktober heeft Ishiba Kishida officieel opgevolgd. 27 oktober zijn de verkiezingen. En eigenlijk is nu dan de vraag, wat wordt de geopolitieke lijn? En als ik jou goed beluister, dan is het zo dat Ishiba de nationalistische veren eigenlijk heeft afgeschud. Die Shinzo Abe had en ook de geopolitieke lijn van Kishida voort zal zetten. Zou je hier meer over kunnen vertellen?
Ja, ik denk dat inderdaad op het eerste gezicht lijkt het allemaal best chaotisch. Dus de premier treedt af en dan zijn eigen partij schuift iemand anders naar voren. Maar ja, dan binnen een paar weken zijn er parlementsverkiezingen, waardoor die misschien de kortzittende premier ooit wordt in Japan. Wat ik niet denk overigens, ik denk dat die gaat winnen. Maar ik denk binnen deze chaos en de constante verschuiving van welk mannetje op welke plek zit, zie ik wel veel continuïteit inderdaad. En ik denk dat sinds Abe Shinzo aan de macht was, dat veel meer, toch heel langzaam een consensus is ontstaan in Japan. Onder beleidsmakers, maar ook onder gewone Japanners. Van wat eigenlijk de geopolitieke lijn van Japan moet zijn. Sinds ongeveer 2015 denk ik. En ik denk dat dat allemaal nog veel duidelijker is geworden na 2022. Met het begin van de oorlog tegen Oekraïne. Waarin, denk ik, Japan echt, waarna Japan denk ik, wakker is geschud. Wat betreft de enorme instabiliteit die nu aan het ontstaan is binnen het internationale systeem. En wat Japan te verliezen heeft als dit fout gaat.
En wat ik me afvraag, dus je ziet dat Ishiba de meer gematigde lijn van Kishida zal voortzetten. Wat zijn de grote verschillen tussen deze gematigde lijn en die nationalistische lijn, los van excuses?
Ja, ik denk dus dat de geopolitieke lijn die voortgezet wordt veel te maken heeft met de identificatie van de Japanners zelf met de internationale orde. Dus een internationale liberale wereldorde gebaseerd op regels, waarin Japan gewoon is ingebed binnen dit economische systeem en kunnen functioneren op een manier die voor hun gewoon economisch en politiek heel erg gunstig is. Ik denk het grote verschil toch wel is dat Abe Shinzo dat veel meer denkt van het idee van Japan moet weer een sterk land worden. En we moeten ook met onze vuist op tafel durven slaan, internationaal gezien, et cetera. En vooral niet te moeilijk doen over het oorlogsverleden, et cetera. En je ziet dat de nieuwe leiders, dus dat Kishida eigenlijk denk ik daarmee begonnen is, wel heel erg in blijft zetten op Japan is een verdediger van die internationale orde. Zonder de hele tijd de confrontatie op te zoeken middels die controversiële meningen. Dus hij was veel diplomatieker, veel bescheidener wat dat betreft.
Dus minder agressief, maar wel assertief als verdediger van die wereldorde. En zag Japan ook eigenlijk tussen 1945 en 2022 ook een rol als verdediger van die wereldorde voor zichzelf weggelegd? En ik kies deze tijd eigenlijk omdat jij eerder wel eens met mij hebt gedeeld dat 67 jaar echt een belangrijk getal is in Japan op dit moment. Omdat tussen eigenlijk pre-1945, dus dat is 1868 zeg ik uit mijn hoofd, en de 67 jaar daarna, 2022, nou, precies een symmetrische tijdsperiode tussen zit. En dat grote veranderingen markeerde. Dus zou je hier meer over kunnen vertellen?
Ik denk wel dat er een heel groot verschil is tussen de Koude Oorlogperiode en de periode erna. Dus in de Koude Oorlogperiode was de discussie in Japan heel erg tussen links en rechts. Van hoe dicht moeten we staan bij de VS? En was ook het veiligheidsverdrag dat Japan heeft met de VS heel controversieel. Want voor progressieve en linkse Japanners, maar ook onder sommige rechtse Japanners, was de angst toch wel dat in een mogelijke oorlog tussen de Sovjet-Unie en de VS automatisch meegesleurd zouden worden in die oorlog, omdat ze nou eenmaal zo dicht bij de VS stonden. Wat dan ook weer een hele nucleaire component had natuurlijk, wat ook het grote trauma is in Japan. En ik denk dat die links-rechts tegenstelling en het ook de discussie over moet Japan een pacifistisch land zijn zonder leger, et cetera, wat weer veel te maken heeft met de grondwet ook, waarin dit min of meer staat, dat die discussie grotendeels beslecht is, maar pas in de laatste 10 jaar ongeveer. En dat men nu toch wel doorheeft dat het met de opkomst van China, enorme investeringen die China doet in in het leger, in de marine, et cetera. En niet alleen dat, maar ook hoe Rusland zich nu gedraagt, hoe Noord-Korea zich gedraagt met de nucleaire wapens, et cetera. Dat is natuurlijk wel hun omgeving. Ze worden omringd door die autoritaire landen. Japan en Zuid-Korea. En ja, men heeft dat denk ik veel meer door dan pakweg 20 jaar geleden. Dat hun veiligheidsomgeving gewoon enorm precair en instabiel is.
Dus ze worden inderdaad wel assertiever in de regio, ook als ze echt de verdediger van die liberale wereldorde.
Ik denk dat ze er ook niet onderuit komen, want je ziet, je hebt inderdaad Rusland heeft grootste kernwapenarsenaal in de wereld. Daarna China is denk ik nummer 3 of 4. Je hebt Noord-Korea heeft kernwapens. We lezen steeds meer dat Zuid-Korea mogelijk in de toekomst ook die kant op zal gaan. Hebben van eigen kernwapens.
En nu we daarover hebben. Ja. Ik lees verschillende berichten in internationale media. Ja. Dat ook Ishiba voorstander lijkt te zijn.
Precies.
Van een eigen kernwapenarsenaal.
Het is een hele lastige discussie in Japan natuurlijk. Omdat het extreem controversieel ligt. Om redenen die wij allemaal snappen. Japan is het enige land in de wereldgeschiedenis die ooit slachtoffer is geworden van een nucleaire aanval. Het is zeker zo dat de overgrote meerderheid van de Japanners dat nu absoluut niet zou willen. Maar het is een discussie.
Waarom niet dan?
Vanwege dit trauma natuurlijk. Maar er is wel een hele grote vraagteken zit erbij in principe. Dat de situatie zou heel anders zijn. Als de VS zich als het ware terug zou trekken uit die regio. En ze geen deel meer zouden uitmaken van die nucleaire paraplu. En dat is ook de discussie in Zuid-Korea. Want zeker Donald Trump heeft heel vaak dingen geroepen zoals we moeten niet meer Zuid-Korea helpen in hun defensie tegen Noord-Korea. Want dat is een Koreaans probleem. Dat hebben we niks. Kost ons alleen maar geld, et cetera. Als dat zou gebeuren, dat de VS gaat zeggen van we gaan ons niet meer bemoeien met die landen daar. Zeker Zuid-Korea zal dan heel snel
naar kernwapens
grijpen naar het idee van we hebben ook kernwapens nodig. Vrij logisch, eerlijk gezegd. En dan moet de discussie in Japan nog steeds behoorlijk verschuiven, hoor. Want nu is daar nog geen meerderheid voor. Maar ja, in zo'n precaire situatie.
Ja, maar je ontkomt er niet aan. Omdat,
in zo'n precaire situatie zal Japan er misschien ook wel aan moeten. Ja.
Maar heel veel hangt natuurlijk af van perceptie. Want stel je voor, Trump trekt zich terug. Als hij verkozen wordt volgende maand in Amerika, dan heb je niet een dag later kernwapens. Dus het moet een inschatting zijn van de toekomst. En nu is het natuurlijk wel zo dat die kernbelangen van de VS heel duidelijk in de Indo-Pacific liggen. Ten overstaan van China met name. Dus dat in die zin je zou kunnen stellen, de VS blijft er wel staan voor Japan. Maar daar kun je niet 100% zeker op instemmen, op inzetten. Dus dat betekent dat je eigenlijk op basis van je veiligheidsperceptie en inschatting van de toekomst een keuze moet maken. In die zin begrijp ik het Japanse volk dan niet helemaal dat zij zo fanatiek tegen kernwapens zijn. Ik snap het nucleaire trauma. Maar misschien moet je juist daar wel de les uit trekken.
Precies.
Hadden wij maar zelf nucleaire wapens gehad, zou je toch nog iets dieper op dat trauma kunnen ingaan? Want ik begrijp het niet helemaal.
Ja,
ik ook niet
eigenlijk. Ik denk wel dat wat je moet bedenken is dat dit geen, het klinkt raar, maar dit is geen urgent probleem voor Japan. Want stel het gebeurt, zo opeens laat Amerika hen in de steek, ze willen kernwapens. Omdat Japan zo enorm veel leunt nog steeds op nucleaire reactors, nucleaire energie, hebben ze gewoon enorm veel know-how in huis, waarin ze dus in overdrijf een beetje, maar heel snel een kernwapen kunnen ontwikkelen. Waarschijnlijk veel sneller dan Zuid-Korea. Dus het is zo, dit kunnen ze echt wel voor zich uitschuiven. En het zou
ook al snel opschalen.
Ja,
van
precies. Dus het is op dit moment echt geen urgente kwestie. En daar kunnen ze echt later nog wel over na denken. Maar het is wel iets heel belangrijks om in hoofd te houden ook. Als we het heel breed trekken van een Russische overwinning in Oekraïne, denk ik dat wereldwijd zal leiden tot een run op kernwapens. Want als kleinere landen zien van oké, we kunnen gewoon ingenomen worden als we ons niet kunnen verdedigen, dan kan er dus een nieuwe wedloop in kernwapens ontstaan. En ik denk zeker in Zuid-Korea is die discussie ook wel vrij ver gevorderd. Van als de VS echt zouden zeggen van jullie staan daar alleen voor, dan zullen ze daar heel snel daarnaar grijpen.
Je geeft aan, die discussie is op dit moment wat minder urgent, omdat Japan snel kan opschalen. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, hoe zit Ishiba op dit moment de veiligheidsarchitectuur van Japan voor zich? Wil het vooral inzetten op allianties met zogezegde middenmachten, zoals Indonesië, Zuid-Korea, Australië en India? Of ziet het vooral een heel sterke, hechte relatie met de VS voor zich, of wil het op een gegeven moment gewoon helemaal voor zichzelf kunnen opkomen en sterk genoeg zijn?
Ja, het is eigenlijk nog lastig te zeggen. Men weet nog niet zo goed hoe men zijn niet kan interpreteren. Want hij heeft natuurlijk heel lang in de wildernis vertoefd. En het is wel belangrijk om te weten dat zijn achtergrond zit echt ook wel in de defensie. Dus hij staat bekend als iemand die een heel gedetailleerde visie heeft voor hoe de Japanse defensie en een leger dat geen leger mag noemen eruit moet zien.
Hij maakt zelfs modelvliegtuigjes, hoorde ik. En dat geeft hij als cadeautje aan leiders van andere landen. Had ik gisteren in de Volkskrant gelezen.
Ah ja, nou precies. Hij wordt in het Japans ook Gunji Otaku genoemd. Dus een beetje militaire nerd.
Is hij. Okay.
Ja. Maar hij heeft in het verleden wel heel veel grootse ideeën geponeerd. Waarvan iedereen nu denkt van ja, maar hoe ziet dit in de praktijk eruit?
Een voorbeeld? Heb je een voorbeeld?
Nou, hij heeft het dus gehad over Aziatische NAVO. En dit is natuurlijk door de internationale media meteen opgepikt. Van, oh, dit wordt wat en het is heel belangrijk, et cetera. Ik heb gekeken naar de details van dit plan en ook Japanse artikelen erover gelezen. Er is één professor aan een universiteit in Tokio die hem ook heeft geadviseerd op dit vlak. Ideeën zijn erg vaag. We komen eigenlijk niet verder dan bestaande militaire samenwerking met bijvoorbeeld de Filipijnen verder uitwerken. Wat dan misschien in een hele verre toekomst gaat lijken op iets wat op de NAVO lijkt.
Toch kleine eerste stapjes.
Klopt, maar dit is eigenlijk iets wat sowieso al gaande is. En ik zie niet zo goed het verschil met waar Kishida al mee bezig was, et cetera. En cruciaal als je het over een Aziatische NAVO zou hebben, is toch de collectieve verdediging. Dus als één land aangevallen wordt, et cetera. Als morgen China de Filipijnen aan zou vallen en ze hebben zo'n verdrag met Japan, zou Japan dus de oorlog moeten verklaren aan China vanwege de Filipijnen. Dat is totaal onrealistisch. Totaal onrealistisch. Dus de Aziatische NAVO is, denk ik, niet meer dan een symbolisch statement van kijk, wij willen gewoon meer inzetten op afschrikking van bijvoorbeeld China in de regio. Door het verder uitbouwen van bestaande overleggen, bestaande samenwerking.
Misschien een Aziatische. Ja, misschien een Aziatische quad dan in dat geval.
Ook de al bestaande quad wordt ook wel door Ishida genoemd als daar moeten we meer mee samenwerken. En zo. Maar dan denk ik ook weer van ja, dit is eigenlijk al meer of meer de consensus in Tokio dat moet gebeuren. Maar dus ik heb al heel veel kritische artikelen gelezen over van ja, wat wil hij nou? En het is allemaal zijn ideeën zijn vaag. Toch ben ik het daar niet helemaal mee eens. Omdat als je gewoon kijkt naar wat hij wel concreet heeft gedaan, is kan je meteen al zien in het kabinet dat hij nu heeft benoemd, dat het echt heel erg leunt op echt heel verregaande expertise op defensiegebied. Er zijn maar liefst 4 oud-ministers van Defensie die nu in het kabinet zitten. Waaronder de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en de nieuwe minister van Defensie, die dus voor de tweede keer minister van Defensie is.
Dus dat wordt eigenlijk een assertieve koers van Japan dat steeds meer eigenlijk op zijn eigen strategische militaire autonomie inzet. Rajiv, ik zou jou wel een vraag willen stellen. Vanuit het Aziatische perspectief. Wij hebben afgelopen jaar natuurlijk ook behandeld met elkaar dat Zeiss-Shenker een uitgebreide geopolitieke visie heeft. En onderdeel daarvan is dat hij graag zou zien dat Japan assertiever wordt. Hoe is eigenlijk die machtswisseling in Japan in de Indiase media behandeld? Heb je daarover gelezen en wat hoopt India te zien van Japan?
Ja, over Ishiba hebben ze er wordt wat over geschreven, maar er is nog niet zoveel over bekend. Maar het is me nu ook duidelijker waarom. In Japan hebben ze zelf ook niet zoveel kennis nog over Ishiba, van wat die nou precies voorstelt. Ze hopen wel dat hij zoveel mogelijk de lijn van Shinzo Abe, dat hij dat zal volgen. Want in India wordt Shinzo Abe wel echt als een, of India, grote delen van de bestuurlijke elite, wordt in Shinzo Abe wel echt als een vriend van India gezien. Ook nog steeds zelfs. Ook zelfs bij de jarigen, dus een jaar nadat Shinzo Abe was overleden. Zelfs dan hebben ze hele documentaire reeks over hem. Dus ze hopen vooral dat Japan die assertievere lijn van Abe voort zal zetten. En als ik het zo hoor, dan zal dat tot op zekere hoogte ook zo gebeuren. En het idee erachter is natuurlijk dat als Japan zich assertiever opstelt, dan scheelt dat druk aan de zuidgrens van China naar India toe. Dat is natuurlijk het achterliggende idee erachter.
Dus gedeelde smart is halve smart. Op het moment dat Japan wat assertiever wordt. En ze hebben gemeenschappelijke vijand, zo die noemen we maar concurrent, namelijk China.
Ja.
De Indo-Pacific strategie van Japan. Zou je daar meer over kunnen vertellen? We hebben natuurlijk dan nu India besproken. De Filipijnen heb je al even kort genoemd. Wie spelen daar nog meer een belangrijke rol in? Speelt Australië daar een belangrijke rol in? Wat is de rol van Indonesië? Wat wordt de rol van Zuid-Korea als het aan Japan ligt?
Ik denk het belangrijkste om te herhalen, want hier hebben we het al over gehad, in die Indo-Pacific strategie van de EU en van de VS en van Japan, is dat het oorspronkelijk uit de Japanse koker komt. Hè? Dus het is heel erg Japanse invloed geweest op ons strategisch denken wat betreft die regio.
Is ook echt Abe's invloed geweest?
Ja, zeker.
Ja.
En ik denk misschien een van de grootste misverstanden als we het hebben over Japanse buitenlandpolitiek. En ook iets wat de Chinezen constant herhalen, is dat Japan slechts een marionet is van de VS. En dat ze gewoon in de regio zijn ze de belangrijkste bondgenoot van de VS. Maar dat betekent in de praktijk dat ze gewoon moeten doen wat de VS wil, et cetera.
En ook vaak dat die grondwet door de VS is geschreven en dat soort zaken worden aangehaald.
Daar grijp je dan op terug, ja. Inderdaad. In de geschiedenis is dat altijd al zo geweest. Japan heeft, soms hoor je mensen zeggen, Japan heeft eigenlijk geen buitenlandbeleid. Dit was altijd al niet waar natuurlijk, maar zeker in de laatste 10 jaar zie je dat Japan juist heel erg veel invloed wil uitoefenen. Hè? Dat ook vaak in Washington. Dat ze door uit te leggen wat de Japanse en Amerikaanse strategische belangen in Oost-Azië zijn. Dat ze de Amerikanen kunnen overhalen tot hoe zij hun Indo-Pacific strategie willen vormgeven. En daar moet denk ik meer aandacht voor zijn. Dat Japan ook andersom gewoon... Het is natuurlijk waar dat de VS heel veel invloed heeft in Tokio, maar dat andersom ook wel degelijk zo is. En dat Japan ook op diplomatiek gebied enorm veel krediet geniet, denk ik, in de VS. En dat ze enorm goede banden hebben met zowel republikeinse als democratische politici.
Ja, Kishida mocht zelfs een grote speech doen in het congres. De laatste jaren was dat alleen die eer gegeven aan Mitsotakis van Griekenland en Kishida en dan recentelijk Netanyahu. Dat heeft ik genoeg aan over die hechte relatie tussen beide landen.
Ja, dus ik denk eigenlijk dat die band zo enig is, dat het ook niet te vergelijken is met de banden van een willekeurig Europees land met de VS. En niet alleen dat, maar je ziet dat de Japanners ook steeds meer bereid zijn, zeker Kishida, dus van 2001 tot 2024, om dat krediet in te zetten, om de Amerikanen te lobbyen, en vooral de Republikeinen dan, voor het belang van die internationale orde. En om die nieuwe isolationistische wind in de Republikeinse Partij vooral een beetje te doen neerdalen, zeg maar.
En dan, gezien tijd, nog laatste 2 vragen, max 3. Ik had zelf een vraag, wat nu ook steeds meer een rol speelt in Oost-Azië, is Taiwan. Ook in Europa, in Nederland, dan zie je ook steeds meer artikelen over verschijnen. De deadline van Xi Jinping nadert ook steeds meer en meer van... Ik weet niet precies wanneer het tijdperk was, maar dan moest Taiwan al ingelijfd worden in China. Hoe is de discussie in Taiwan, in Japan, omtrent Taiwan? Van mocht het gebeuren, wat zal onze opofferingsgezindheid zijn naar Taiwan toe en eventueel met Amerikaanse druk naar Japan toe om ook mee te doen?
Ja, het is, die discussie is enorm verscherpt sinds 2022. We zien echt in de laatste 2 jaar dat Japan ook in internationale samenkomsten met de VS bijvoorbeeld in een gezamenlijk statement ook echt de hele tijd nu over Taiwan wil hebben. Over het belang van het behoud van de status quo in de regio. Wat eerst eigenlijk niet echt het geval was. Dus je ziet dat Japanners, zowel de regering als de ministeries als de gemiddelde Japanner, heel erg de link legt tussen wat er nu in Oekraïne gebeurt met een potentiële oorlog van China tegen Taiwan. Dus Kishida's misschien wel beroemdste uitspraak was ook dat Oekraïne vandaag kan het Oost-Azië van morgen zijn. En dat men dus moet inzetten allereerst op het helpen van Oekraïne. Je ziet dat Japan zich daar heel erg voor inspant. Enorm betrokken is erbij.
Okay. En miljarden.
Ja, heeft miljarden doneert. Steun.
Ja, ja, het is eigenlijk voorkomen ook dat die front hier gaat openen.
Ja, dat is het.
Dus en ook zien die sancties die ze hebben opgelegd echt handhaafd. Waar de EU nog wel een puntje van aan kan zuigen. Want dat doen wij in de EU op een rampzalige wijze. Daarover in een andere podcast meer. Maar dat geeft wel even die betrokkenheid van Japan weer.
Ja, je ziet veel meer dan in Europa dat Japan inderdaad zich bewust is van die verwevenheid van die conflicten. En van, zeker van die rivaliteit tussen autoritaire en democratische staten. En zij identificeren zich natuurlijk heel erg met de democratische wereld. En ik denk dat het voor hen een urgenter probleem is, of wordt gezien als een urgenter probleem. Het is ook een urgent probleem voor West-Europeanen, maar wij zien dat minder. Puur omdat Japan in zo'n omgeving ligt. Ja. Ja, hun buurlanden zijn gewoon China, Rusland en Noord-Korea. En in West-Europa waren we natuurlijk decennia lang in slaap gesust. Het idee dat we ons niet hoefden te verdedigen en niets te vrezen hadden. We zeggen wel dat we nu ontwaakt zijn, maar als je kijkt naar het handelen van bijvoorbeeld een Duitsland, een Frankrijk, lijkt het nog niet echt op dat we daad bij woord willen voegen wat betreft Zeitenwende, die onwenselijk. Nou, ik denk dat dat in Japan toch dat idee dieper wortel heeft geschoten. En dat sinds 2 jaar dus het echt wel een prioriteit is en ook blijft dat een democratisch Taiwan blijft bestaan. Allereerst omdat het gaat om toch de democratie in de regio. Ook vanwege het economische belang van Taiwan. Want je ziet dat Japan juist heel erg is gaan inzetten op de chip, ontwikkeling van chips. Dus samenwerking met Taiwan op het gebied van de chip. Industrie die in Japan nu ook, waar gewoon enorm miljarden in worden geïnvesteerd. Nou ja, dat zou economisch vrij desastreus zijn als dat kapot gemaakt wordt door China. Maar het allerbelangrijkste is denk ik nog wel de strategische ligging van Taiwan voor Japan. Dus de vaarroutes die langs Taiwan lopen zijn zo belangrijk voor de aanvoer van grondstoffen en eigenlijk alles in Japan. Dat betekent dat als China Taiwan inneemt, zou dat gewoon voor de strategische positie van Japan in de regio desastreus zijn. En dat is iets wat we ons in het Westen niet goed realiseren. Maar in Beijing en in Tokio weet men dat wel heel goed natuurlijk.
Dus eigenlijk is Taiwan nu het nieuwe mes gericht op het hart van Japan. Waar het is Korea was.
Ja. Ja. In de 19e eeuw werd inderdaad gezegd van wie Korea controleert, controleert Japan. Omdat het grote probleem van Japan is altijd geweest dat ze geen grondstoffen hebben. En die wilden ze uit Korea halen. Inmiddels kan je wel zeggen dat binnen de regio Taiwan ligt op zo'n cruciale positie. Dat gewoon het hele machtsevenwicht in de regio zou kantelen als hier verandering in, als het democratische Taiwan inderdaad in handen valt van China. En dus ja, dat is absolute prioriteit voor de Japanners. En daar komt ook hun steun voor Oekraïne vandaan. Ook wel uit medemenselijkheid. Je ziet dat men gewoon erg geschokt is door wat daar gebeurt. Maar ook het idee van, als Rusland daar bindt, is het gewoon een signaal aan expansionistische staten, autoritaire staten zoals China, dat dit dus blijkbaar het nieuwe normaal is. Terwijl andersom, als Oekraïne wint, en wat moet gebeuren, de grenzen van 1991 worden hersteld, zou dat gewoon een enorme knock-out zijn van eigenlijk dit soort territoriale ambities. Toch een vrij ver gevorderd manier van over geopolitiek nadenken die helaas in West-Europa nog veel mist.
Eén laatste vraag eigenlijk. En dat is toch omdat we met geopolitiek nu vooral ervoor willen zorgen dat beleidsmakers met name, maar ook bedrijfsleven en burgers goed kunnen anticiperen op ontwikkelingen wereldwijd. Wat moeten onze beleidsmakers in Nederland nu echt weten van deze machtswisseling in Japan? Welke lessen zou je willen delen met de Nederlandse beleidsmakers en de Europese natuurlijk?
Ja, eigenlijk dat die machtswisseling dus eigenlijk niet eens zo heel erg belangrijk is, omdat de continuïteit gewaarborgd lijkt. Wat wel belangrijk is, denk ik, is dat Ishiba de leiding kon nemen binnen de LDP, omdat hij gewonnen heeft eigenlijk van de meer ultranationalistische flank. Die flank bestaat helaas nog steeds. En het kan echt gebeuren dat ze bij een volgende leiderschapsverkiezing binnen de partij wel winnen. En dat ze op die manier dan toch weer, ondanks dat ze geopolitiek gezien hebben, grotendeels dezelfde ideeën hebben, zal dat Japan weer op achterstand zetten wat betreft die cruciale relatie met Zuid-Korea, et cetera. Dus dat gevaar blijft altijd bestaan. Maar vooralsnog denk ik dat we een zekere continuïteit in de Japanse geopolitiek zien die ook wel hoop geeft wat betreft afschrikking in de regio en wat betreft stabiliteit in de regio. En ook een houding waarvan wij nog behoorlijk wat kunnen leren misschien.
Dankjewel. Rajiv, neem jij nog dingen mee uit deze podcast?
Ja, wat mij positief of misschien ook negatief heeft is opgevallen, is dat je aangeeft dat Japanners of de Japanse bestuurlijke elite heel duidelijk zien dat eigenlijk de slag in Oekraïne of de oorlog in Oekraïne vergaande consequenties heeft in de rest van de wereld. Dat als daar de oorlog gewonnen wordt, dat het effect heeft in Azië, misschien ook in andere continenten. En dat je dus daar eigenlijk het besef moet hebben. Dus korte termijn is het misschien voordelig om te stoppen met steun. Dat kan. Maar op de lange termijn heeft het best wel nog kostbare effecten. Dat vind ik eigenlijk best wel duidelijk en helder om het zo te horen te hebben.
Het strategisch denken van Japan Precies. is verder dan in Europa.
Ja.
Wat ik verder interessant vind en wat me iedere keer weer opvalt als we het hebben en als ik lees over Zuid-Korea en Japan, is dat die gevoeligheden heel groot zijn. En daardoor heb je ook door het binnenland opgelegde beperkingen voor jouw geopolitieke speelruimte. En het is ongelooflijk moeilijk om op dat schaakbord te spelen als Japanse premier en ook als Zuid-Koreaanse leider. We gaan het blijven volgen. Kasper, als altijd heel erg bedankt dat je ons afscheid hebt laten nemen van onze ongeïnformeerde zelf. We hebben het vandaag gehad, beste luisteraar, over de machtswisseling in Japan. Gelukkig heeft Ishiba afscheid genomen van zijn zogezegde nationalistische veren, maar zet hij de geopolitieke koers van Kishida en in een wat mindere mate Shinzo Abe voort. En dat zou eigenlijk voor moeten zijn voor Europa om ook het strategisch denken te verbeteren. Vooral ook om die afschrikking van Japan in de Indo-Pacific ten overstaan van China flink te versterken. Heel hartelijk dank nogmaals.